We lezen vanavond Efeze 2, vers 1 tot en met 10.
En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de zonden en de misdaden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar den overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het gedeelte dat wij samen hebben gelezen. Efeze 2 en daarvan vers 6b en vers 7. Vers 6b en vers 7, daar luidt Gods woord en heeft ons medegezet. Dat betekent God heeft ons medegezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Deze woorden worden uitgelegd aan de hand van zondag 16 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 16, zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 18, daar wordt het volgende gevraagd. Wat verstaat gij daarmede? Opgevaren ten hemel. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen en Christus niet van elkander gescheiden. Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is. En nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Nou, gemeente, u ziet dat zondag 18 lang is, zeker in vergelijking met zondag 17 en zondag 19, terwijl het in deze zondagen gaat om de helsfeiten. Dat deze zondag zo lang is, dat komt door de twee middelste vragen, vraag 47 en 48. De catechismus werkt daar iets uit, namelijk de vraag naar Christus' aanwezigheid onder ons. Dat was in die tijd een discussiepunt. En ik heb besloten om dat te laten liggen. Het thema komt later ook terug. De zondagen die gaan over het avondmaal. En het leek mij trouwens ook veel mooier, om het maar zo te zeggen, om juist rondom de zondagen, die handel over het avondmaal, daarop in te gaan. Wat is dat nou, de gemeenschap van Christus ervaren aan de avondmaalstafel? Dus we laten deze twee vragen, vraag en antwoord 47, liggen. Dat waren eigenlijk de klassieke tweeslag die we kennen vanuit de catechismus. Dat in de eerste vraag wordt uitgelegd wat de betekenis van het heilsfeit is. En in de tweede vraag de toepassing wordt gemaakt. Bijna altijd wordt hier ingeleid met de vraag wat nut of wat troost u of ons. In dit geval de hemelvaart van Christus. En vanavond zullen we vooral naar de laatste regels van 49 kijken. Dus de woorden ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Dan komt het door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Aan de hand van die woorden wordt de tekst van vanavond uitgelekt. Het thema waaronder deze tekst wordt verkondigd is de troost van Christus hemelvaart. De troost van Christus hemelvaart. Twee lijnen vanuit de tekst met Christus in de hemel en met Christus op de aarde. Dus de eerste lijn met Christus in de hemel. De tweede lijn met Christus op de aarde. Door alles wat er gebeurt, gemeente, in de achterliggende dagen onder ons, terwijl je op dat moment als predikant je ook voorbereidt op de prediking van deze zondag, kwam in herinnering een voorval dat ergens in het land een aantal jaren geleden gebeurde. Er waren twee jongens opgegroeid in een gezin waar God wordt gevreesd. Godvrezende ouders. Ouders die de kinderen in woord en daad bij de Heere wilden brengen. In het leven van hun ene zoon werd het werk van de Heere ook zichtbaar. Een van de twee kinderen mocht de Heere ook lief krijgen en vrezen. In het leven van de andere jongen werd steeds meer vijandschap zichtbaar. Ondanks de waarschuwende woorden van vader en moeder brak hij met God, met zijn woord en met zijn dienst en trok samen met zijn vrouw de wereld in. Kregen kinderen en lieten die niet dopen. Groeide op zonder God. En wat kan dat pijn doen in het hart van ouders? Vader en moeder stierven en getuigden van de hoop die in hen was, maar de toekomst die God voor hen had weggelegd, voor degene die hen mogen vrezen. Maar dat had op deze jongen geen goede uitwerking. Integendeel, het verhardde hem alleen maar in zijn verzet. Totdat hij zelf ziek werd. Ernstig ziek. En het werd ook uiteindelijk sterf. En hij stierf. In de dagen voorafgaand aan de begrafenis moest de familie het nodige regelen. En een van zijn kinderen zou bij de begrafenis het dankwoord uitspreken. Allerlei herinneringen werden bovengehaald. Mooie dingen, ontroerende zaken. En dit jongetje jongen wilde de toespraak afsluiten met de opmerking dat vader nu bij God in de hemel was. En toen stond zijn oom op, de broer van de overledene. En hij zei de volgende woorden. Jullie vader geloofde niet in God. Wilde leven zonder God en is gestorven zonder God. Laat de hemel dan buiten beschouwing. Kan je afvragen of dat het juiste moment is geweest? Dat laten we maar, gemeente, voor wat het is. Maar hij was wel eerlijk. Wie leeft zonder God, sterft zonder God. En leeft in de eeuwigheid zonder God. Die tegenstelling, die zitten we eigenlijk al in het hart van de tekst, kenmerkt ook Efeze 2. Een leven zonder God, daarvan zegt Paulus, ben je dood in de zonde en in de misdaden. En een leven met God, en dan neem ik al een sprong vooruit gemeend op de prediking, dan leef je al vanuit datgene wat straks ter volle wordt genoten. Dan leef je in de hemel. De tegenstelling is ook zichtbaar, gemeente. Laten we Efeze 2 maar even rustig bekijken. Het is een vol hoofdstuk. Ik wil me echt concentreren alleen op de tekst. Maar we hebben wel even de achtergrond nodig om de tekst ook tot zijn recht te laten komen. Efeze 2 stent in met hele zwaar beladen woorden, vers 1 tot en met 3. Waarin Paulus heel kort typeert wat het leven zonder God is. Dood in de zonde en de misdaden. En dat is een leven onder Gods toren. Hij stipt dat aan en verwijst dat de mensen aan wie hij deze brief heeft geschreven vroeger zo ook hebben geleefd, vers 3, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben. Het is een wonder dat Paulus zichzelf daarbij insluit en dat als hij schrijft aan deze gemeente zichzelf aan die boven plaatst, al delen ze niet elkaars achtergrond, een groot deel van deze gemeente was afkomstig uit het heidendom, leefde ook echt midden in het heidendom. En we weten dat vanuit het Bijbelboek Handelingen, dat wanneer het woord gaat werken in deze grote stad, de Heer op een rijke wijze dat woord ook wilt zegenen en mensen radicaal ook breken met heidense praktijken, waaronder ook cultenpraktijken. Een wereld die Paulus van huis uit niet kent, omdat hij opgegroeid is onder het Joodse volk, bij een opengeslagen Bijbel. Maar, zoals we vanmorgen trouwens ook zagen, Jood of heiden, ze hebben allebei hetzelfde nodig, namelijk het wonder van de wedergeboorte. Vandaar dat Paulus zo schrijft, wij hebben daar eertijds onder gewoond. En we leefden vanuit ons hart, we leefden vanuit wat we zelf wilden, en we lieten ons daarin door niemand leiden of corrigeren. En hij sluit dat dan af in vers 3 met die beladen woorden. Wij waren kinderen van de toren. Kinderen van het turen waren we kinderen des torens. En met die uitdrukking kinderen des torens bedoelt Paulus dat we waren levend onder de toren van God. Gelijk ook de andere mensen die op dit moment nog zonder God en zonder Christus leven. Was een zegen gemeente als je dat in de verleden tijd mag zeggen, of niet? Als je terugkijkt op vroeger. Dat je mag zeggen, we leefden toen zo onder Gods toorn. Wat is dat grijpend? Als dat jouw leven is op dit moment. Leven zonder God. Zonder zijn zoon. Is geen neutraal leven. Maar is een leven in staat van oorlog. Tegen God. Tegenover de toorn van God, vers 1 tot en met 3, plaatst Paulus de liefde van God. Let u erop, het gaat om dezelfde God. In God is toorn en liefde geen tegenstelling. Maar twee kanten van wie God is. Opvallend is trouwens dat Paulus dan ook meteen inzet in vers 4 met het woordje maar. Maar God. Ik moest denken in de voorbereiding, gemeente, ook aan de andere Bijbelschrijver die vanmorgen onze aandacht vroeg, Johannes. Bij alle verschillen die we kunnen opmerken tussen Johannes als Bijbelschrijver aan de ene kant en Paulus als Bijbelschrijver aan de andere kant, je ziet wel steeds diezelfde grondlijnen naar voren komen. Ze beginnen en eindigen bij God, bij wie God is. En plaatsen God tegenover alles wat van ons is. Vandaar ook die tegenstelling. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons heeft liefgehad. Een liefde die, zoals Paulus dat nu gaat beschrijven, al begon in de eeuwigheid en zichtbaar werd toen wij, mensen hier in de Bethelkerk, nog niet eens leefden. Paulus neemt ons in de versen die nu volgen terug naar het machtige heilsfeit van hemelvaart, opstanding van de zaligmaker. Het werk van de Heer Jezus Christus wordt hier uitgetekend. Kijkt u maar even met me mee in vers 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft hij ons levend gemaakt met Christus. Houd u even in gedachten dat Paulus schrijft aan mensen die leeft in dezelfde tijd van de zaligmaker. Maar die terwijl ze in Efeze leefden, honderden kilometers bij Jeruzalem vandaan, geen benul hadden van wat daar in de stad in Jeruzalem plaatsvond in ongeveer 34 na Christus. In Efeze hadden ze niet gehoord van het proces van Pilatus. En in Efeze hadden ze niet vernomen van een zekere Caiaphas, de hoge priester. In Efeze was het niet doorgedrongen dat de Heere waarlijk is opgestaan. Nu zegt Paulus, toen u nog zo leeft, midden in dat heidendom, toen u nog dood was, en uit die doodstaat u uitleeft, gericht tegen God, toen had God u al lief. En heeft ons mede levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Die woorden mede levend gemaakt met Christus duiden op het wonder van opstanding en hemelvaart. En dat werkt Paulus dan uit, de betekenis van levend gemaakt met Christus, in ons vers naar twee kanten toe. Het ene laten we vanavond liggen en heeft ons mede opgewekt met Christus. En we concentreren ons op het volgende en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. Terwijl deze mensen nog bogen voor de afgoden in Efeze. En meededen in de godsdienst van Diana, de hoofdgodin van Efeze, was God al op hun betrokken. En nam hen op in Christus' opstanding. En ze werden meegenomen in Christus' hemelvaart. Dat gold niet alleen voor de mensen toen. Dat geldt voor Gods kinderen de eeuwen door. Dat geldt ook voor Gods kinderen vandaag. En zolang de wereld zal bestaan, geldt dat voor Gods kinderen die misschien nog geboren zullen worden. Opgezocht zullen worden door Gods geest. Het uur van de wedergeboorte. En persoonlijk in Christus worden ingelijfd. Ook zij leren dan de troost persoonlijk, bevindelijk kennen van wat Paulus hier uitlegt, mede opgewekt, mede gezet in de hemel in Christus. Ik maak even een stap op de plaat. Ik maak even een rustmoment, gemeente, en ik trek even wat persoonlijke lijnen. In de eerste plaats heel eenvoudig deze lijn. Dat voordat we de schrift volgen en ook gaan kijken wat de troost van hemelvaart voor ons persoonlijk in ons hart kan en mag betekenen, dit het raamwerk is. Dat wat God in Christus voor zijn kerk daar en toen in Jeruzalem in 34 na Christus heeft gedaan. Heel de zaligheid van Gods kerk is gebaseerd op dateerbare momenten. Alles waarin Gods kind kan en mag delen, en wat een persoonlijk ook deelgemaakt kan worden door Gods geest, ligt verankerd in wat de Heere Jezus tijdens zijn leven daar en toen heeft gedaan. Gods kerk leeft van de heilsfeiten. Daar vindt zij haar zaligheid, haar houvast, haar zekerheid en haar troost in. U persoonlijk ook wil weten wat het is om te leven vanuit de troost van de Heidelberger Catechismus. Die zal zich in de persoonlijke omgang met de Heere moeten concentreren op wat de Heere Jezus Christus voor zijn kerk heeft gedaan. Daar en toen. In de tweede plaats, gemeente, valt u en mij op vanavond dat hier in dit vers alle nadruk valt op wat God in Christus heeft gedaan. Kijkt u maar even met me mee naar de tekst. Er staat ook, toen wij dood waren door de misdaden, heeft God ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. en heeft God ons mede opgewekt met Christus. En heeft God ons medegezet in de hemel in Christus, Jezus. Net als vanmorgen, in Johannes 3, gaat het dus ook hier in Efeze 2 om wat God heeft gedaan en wat hij nog steeds wil doen. Daarin ligt de zekerheid en het houvast. Ook van de troost uit de hemelvaart. Niet in de eerste plaats wat er gebeuren moet in ons hart, dat zeker. Maar de troost, de zekerheid en het houvast ligt buiten ons in het werk van de drie enige God. En vooral in het werk van de Vader. De Vader is hier alleen en eenzijdig aan het werk. De Vader heeft met zijn Zoon zijn kerk in de hemel gezet. De Vader handelt door de Zoon met het oog op zijn kerk en op zijn uitverkoren gemeente. Het derde wat opvalt, is dat deze zekerheid ook ons bepaalt bij een verworven recht. Als zo sterk door Paulus wordt benadrukt wat God in Christus al heeft gedaan. En als we door dit alles horen klinken dat het ganse werk van God af is. Dan is het dus ook echt genade. En dan is het niet zomaar een slag in de lucht. Als Paulus, het staat in onze vertaling tussen haakjes, kijkt u even met me mee, het slot van vers 5, er zomaar tussenin roept. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is dan ook echt genade. Een volkomen werk dat helemaal af is. Waar dus ook van ons helemaal niets bij hoeft. Moest denken aan wat er een keer gevraagd werd aan iemand, en misschien heeft u dat ook wel eens gehoord. Zou jij je bekering eens willen beschrijven? Toen zegt die man, nou dat kan als, laat me je duim eens even zien. Ja, het past precies op de nagel van je duim. Ik zal het opschrijven. Genade. Dat is wat Paulus hier bedoelt. Genade. Alleen maar Gods werk. Meer niet. Het is tegelijkertijd, gemeente, dan maken we de stap daarna naar het tweede punt, en daar zullen we langer bij stilstaan. Het is dus niet alleen Gods werk alleen. Het is ook God die daarin het recht neerlegt, waarop alles rust. God handelt door zijn Zoon. Hij lost de schuld zelf in. Hij verwerft de zaligheid helemaal alleen. Hij is pas tevreden toen het ook echt af was. En hij toont daarin zijn liefde tot het verloren. Voor ons is helemaal af. Met Christus in de hemel. Wat betekent dat nu, gemeente, voor ons persoonlijk? En dan maak ik samen met u de stap naar het tweede punt. Wel, dat legt Paulus uit in vers 7. Laten we dat vers maar even lezen. Er staat op dat hij, God, zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Ik moet eigenlijk het verband tussen deze twee versen uitleggen aan de hand van een heel eenvoudig voorbeeld. Om duidelijk te maken wat voor slag, als ik het zo mag zeggen, de schrift die maakt in de richting van ons hart. Ik kom niet zo vaak in een winkel, enkele keer maar. En ieder heeft zo zijn eigen smaak natuurlijk, gemeente, maar de mooiste winkels die ik altijd in de winkelstraat vind, als ze er zijn, dat zijn viswinkels. Vooral een grote viswinkel. Niet zo kleine met een bak over waar je alleen wat kibbeling of een haring kan halen. Maar een grote winkel met zo'n prachtige toonbank, helemaal opgemaakt. Dat is een lust voor het oog. Er zijn er onder ons die ook in de vis werken. En die weten samen met mij dat niet alleen zo'n prachtige toonbank onmisbaar is in een mooie winkel. Maar het belangrijkste is misschien wel wat er in de koeling staat. Je voorraad. Stel je voor dat je halverwege de morgen nee moet verkopen, omdat je door je voorraad bent, dan heb je iets verkeerds gedaan. Nu mag ik dat voorbeeld gebruiken, gemeente, om uit te leggen wat hier gebeurt. In het vers wat we net rustig hebben gelezen, vers 6, zou je eigenlijk kunnen vergelijken met een groot pakhuis. Alles wat God heeft opgeslagen in de hemel, in Christus Jezus, stalt hij vervolgens uit op de kraam die in vers 7 wordt beschreven. Opdat hij zou betonen, je mag dat letterlijk zo zou vertalen, opdat hij zou etaleren. Wat is een etalage? Een etalage is niet alleen bedoeld om mensen te verleiden, om te kopen. Een etalage is allereerst bedoeld om mensen ervan te overtuigen dat je het alleen hier kunt halen. Want hier is het beste voor jou. Als je dat weet over te brengen naar mens, als ze bij die etalage stoppen en vervolgens de stap zetten naar binnen, dan heb je het goed gedaan. Wel, dat is eigenlijk als het ware wat hier in vers 6 ook gebeurt, in vers 7. In vers 6 beschrijft Paulus heel kort wat er opgeslagen ligt in het hemelse pakhuis, medegezet in Christus Jezus in de hemelen. En vanuit dat pakhuis etaleert hij vervolgens in vers 7 wat de rijkdom is die daar ligt opgeslagen. Kijkt u maar even met me mee. Opdat God zou etaleren in de toekomende eeuwen wat de uitnemende rijkdom van zijn genade. De uitnemende rijkdom van zijn genade. We gaan ons vanavond, gemeente, verlustigen in de hemelse rijkdommen die liggen opgeslagen in de ten hemel gevaren Christus. En ik wil in de lijn van de tekst dat vanavond al er is, maar is gewoon heel eenvoudig etaleren, uitstallen. En dan, als de grote koopman op de markt van vrije genade, u en jou nodigen om te komen, te eten en te drinken, om niet. Ik heb een keus moeten maken, gemeente. In alles wat er ligt opgeslagen in de etalages van de schrift. Wat Paulus samenvat met die uitdrukking. De rijkdom van Gods goede tierenheid of liefde. Maar vanwege de tijd moest ik kiezen. Ik wil u vanavond allereerst wijzen op het belangrijkste wat er ligt in de etalage van het evangelie. En wat vanuit het hemelse heiligdom, vanuit het ten hemel gevaren Christus, neergelegd mag worden in het midden van de gemeente. In de eerste plaats deze goederen, dat wij in de ten hemel gevaren Christus een vrije toegang hebben tot de troon van Gods genade. En ik begin ook heel bewust met deze, met dit heilsgoed. Omdat deze vrije toegang tot de troon der genade open ligt voor een ieder die komt, kijkt, koopt, om niet. Alles wat in de hemel ligt opgeslagen, etaleert God in de belofte van het evangelie en verkoopt hij om niet. Omdat het ten hemel gevaren Christus het bewijs is dat de prijs volkomen is betaald. U hoeft dus niet verloren te gaan. Dat doe je zelf. Door net als hier in de kerkbuurt. Vanavond even bij de etalage te gaan staan. Te kijken en te luisteren. En weer door te lopen. Maar de Heere zegt vanavond in de prediking van het evangelie. Komt, kom binnen, koopt, eet, drink. Om niet. Waarom? Omdat ten hemel gevaren Christus het bewijs en de garantie is dat alles is betaald. Het tweede heilsgoed, het uitgestald mag worden in de etalage van het evangelie. Wie komt, koopt, eet en drinkt om niet, wordt voorgoed veranderd. Tot die tijd leefde u in de dood. Vanaf het moment dat u zich laaft aan de bron van Gods eeuwige liefde, die geopend is in de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, wordt uw leven radicaal omgedraaid en wordt het een hemelsgezind leven. In plaats van een aardsgezind. Heb je maar even met me meegemeend hoe Paulus dat omschrijft, vers 2 en 3. Daar schrijft hij eerst over dat aardsgezinde leven. En hij zegt dan in welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw van deze wereld, naar de overste der macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees. Doende de wil des vlees en der gedacht. En wij waren alle van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheden, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden in de zonde, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En vanaf dat moment, als u persoonlijk ook deel krijgt aan dat heilsgoed dat in de zaligmaker om niet ligt opgeslagen, wordt ons leven veranderd en gericht op God. Bij de eerste zucht van het geloof, bij de eerste snik van droefheid naar God, wordt ons leven voorgoed omgekeerd en leven we gericht op God zelf. Dat vraagt trouwens ook om verdieping in het leven van u die de Heere mag vrezen. Dat onze wandel steeds meer beantwoordt aan de wandel in het evangelie, zoals Paulus dat beschrijft. Maar onze wandel is in de hemelen, daar waar Christus is, zittende ter rechterhand van God. Wie zijn hart heeft verloren aan Gods liefde in Christus, krijgt alleen maar aangename, zoete, heerlijke gedachten van God. Vaak ook in tijden van aanvechting en strijd. Het derde heilsgoed in de etalage van het evangelie. Het evangelie maakt ons duidelijk dat Gods kerk niet onderweg is naar de hemel, maar maakt allereerst duidelijk dat Gods kerk al boven is in de hemel. Het hoofd is boven. De rest volgt zo meteen. Medegezet met Christus in de hemel. Medegezet met Christus in de hemel. Dat betekent toen hij voor het eerst de hemel binnenschreed, die bewuste dag die wij de hemelvaartsdag noemen, afscheid had genomen van zijn discipelen net buiten de muren van Jeruzalem. En voor het eerst als mens zijn God en Vader ontmoet, dat in hem al Gods kinderen de hemel binnenkwamen. En nu boven zijn. Daarom gaat Gods kind niet naar de hemel, maar naar huis. Ons thuis is boven. Dan kom ik meteen, gemeente, bij het vijfde helsgoed. Wat opgeslagen ligt in de etalage van het evangelie. In Christus is Gods kerk ook begrepen in de voorbede van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Wat is dat een heerlijk en wat is dat ook een heilige gedachte, dat Hij op dit moment dag en nacht bidt voor zijn kerk en voor zijn gemeente. En dat zijn gebed niet opklimt van de aarde naar de hemel, maar ingefluisterd wordt door de Zoon in het oor van de Vader. Daarom is Hij opgevaren naar de hemel. Niet voor zichzelf, maar als Christus Jezus, zegt Paulus. Als borg en als middelaar voor zijn kerk en voor zijn gemeente. Om nu te staan voor het aangezicht van God voor ons. Wat kan mij dat intens vertroosten als ik niet meer weet te bidden gelijk het behoort? Wat kan mij dat intens vertroosten als ik door de aanvechting en de strijd in mijn leven soms ook te zwak ben geworden om nog aanhoudend te kunnen bidden? Wat kan er bijvoorbeeld een David vertroosten? En Petrus, toen ze tot inkeer kwamen, de troost van Christus' belofte persoonlijk ook mochten leren zien. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begift te siften gelijk de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. Als Gods kind, wanneer hij of zij valt in een grote zonde, door de Heilige Geest wordt opgezocht en wordt opgericht, dan mogen ze soms ook kijken achter de schermen en zien hoe hij bad, aanhoudend bad voor zijn vader, terwijl zij vielen in die zonde. Zesde helsgoed in de etalage van het evangelie. Omdat Christus in de hemel is, aan de rechterhand van zijn hemelse vader, mag ik het eens met eerbied zo zeggen, gemeente, wordt de aandacht van de vader steeds getrokken door de zoon. Ziet God in zijn heiligheid mij niet meer aan in mijn zonde en in mijn doemwaardigheid, maar ziet Hij mij aan in de blanke gerechtigheid van de ten hemel gevaren Christus. In Hem verlustigt zich de Vader. En wanneer de Vader zich verlustigt in Hem, deelt Hij mij in zijn heilige gedachte, die hij koestert, over alle die door Christus worden gedragen in zijn middelaarshart. Het volgende goed in de etalage van het evangelie. In het ten hemel gevaren Christus ligt alleen maar de kracht om te kunnen geloven. Ligt de houvast om te mogen hopen en ligt de bron om te mogen liefhebben. Alles in het hart en in het leven van Gods kerk en van Gods kinderen is gericht op Hem. Die zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Wij grijpen Hem aan door het ware geloof en zoeken schuiling in zijn kruiswonden. En laat ons vertroosten door God, door te rusten in de Zoon van Gods eeuwige liefde. Volgende helsgoed. In Christus wordt Gods kerk bewaard. In Hem. Die zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En die dus al alle strijd ten boven is. Nee, daarmee zwak ik niet de strijd af waarmee ons hart en ons leven soms wordt omringd. Gods kerk heeft het hier op aarde ruim in Christus en nauw voor zichzelf. Zolang het oog maar gevestigd is op Hem, kunnen we met Petrus wandelen over de golven van verdrukking en tegenslag. Maar zodra het oog naar beneden wordt getrokken, dan zinken we weg. Maar Hij bewaart. Want Hij is al boven. En daarom komen ze allemaal boven. Al kunnen ze het soms voor zichzelf niet meer zien en geloven. Maar Hij is het garantiebewijs. Hij is het pand. En in Hem worden zij bewaard. Laatste heilsgoed, gemeente, in de etalage van het evangelie. Omdat Hij boven is, mag Gods kerk altijd, dag en nacht, maar dat kunnen ze vaak niet, roemen door Christus in God. Kunnen ze het soms zingen, tegen alle verdrukking in, tegen de afbraak van het lichaam in. Wie zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer? Kunnen ze het uitroepen in het aangezicht van de dood? Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw angel? De prikkel nu des doods is de zonde. Maar Hij is boven. Bij God. En daarom zijn zij soms al boven. Voordat ze alles hier hebben achtergelaten. Dat klinkt allemaal door in vers 7, gemeente. Ik ga toch even met u terug naar de tekst. Kijkt u maar even met me mee. Opdat God zou etaleren in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom. Ik heb er maar 10 genoemd. Van die uitnemende rijkdom van zijn genade. Door de goede tieren ooit over ons. In Christus Jezus. Paulus wil als het ware zeggen. Alles wat opgeslagen ligt in de hemel. En geëtaleerd wordt in de etalage van het evangelie. Werpt zijn schaduw over het leven van een zondaar. Die zijn toevlucht neemt in deze zaligmaker. Zodat zijn leven vanaf dat moment overschaduwd wordt door Gods liefde en trouw. Goede tierenheid. We gaan afronden, gemeente. En ik wil dat doen aan de hand van een paar hele concrete toepassingen. In de eerste plaats deze toepassing. Dat het evangelie vandaag klonk. En vanavond ook heel in het bijzonder. Op het scherpst van de snede. Het is dood of leven. Dood of leven. Niet half dood. Niet half levend. Niet half bekeerd. Of half onbekeerd. Dood of leven. Die scheiding wordt gemaakt door Christus. U bent in Hem. Of buiten Hem. In of buiten. Wat als je nou vanavond moet zeggen, ik sta buiten de zaligmaker. Dan wil ik even met je meedenken vanavond. Dan ben je vanavond hier in de kerkbuurt. Op de markt van vrije genade. Van alle winkels hier in deze straat is dit de enige plaats waar alles gratis is, omdat de prijs al is betaald. Nu stond u vanavond voor de etalage van het evangelie. En in mijn zwakte heb ik geprobeerd De heilsgoederen die Christus in de hemel heeft en hier op aarde door het woord uitstalt u aan te prijzen. En ik bid u van 's hemels wegen, gemeente, blijf geen kijker. Wat als jij aan het eind van de week wordt begraven? Dat hebben we toch meerdere keren meegemaakt in de achterliggende periode. Dat tussen de twee zondagen een van ons begraven werd. Waar ben je dan? Na deze preek en na deze zondag hoef je niet meer verloren te gaan. Dat is je eigen keus. De tweede lijn. Hoe worden kijkers nu kopers? Ik zou dat heel eenvoudig zo willen doen vanavond, gemeente. Om het te proberen te verplaatsen in u. En ik realiseer me daarbij, zo dacht ik vroeger ook. Hoe doen we dat in de koopstraat? Loop je langs de etalage. Je bent op zoek naar een bepaald product. En je staat ergens stil. Daar wordt verkocht wat je wil hebben. Dan gaan we kijken. Dan gaan we wegen. Is het goed? Goede kwaliteit? Hoe ligt de verhouding tussen product en prijs? En uiteindelijk is het dan ook nog eens een keer een kwestie van gevoel, zoals we dat gaan zeggen. Nou helpt de Heere met eerbied gesproken u vanavond een handje. De kwaliteit van de heilsgoederen van het evangelie zijn beproefd door God zelf. En hij heeft zijn stempel erop gezet. En Paulus noemt dat opgewekt, mede gezet in de hemel. Niemand komt zonder goedkeuring in de hemel, dan alleen wanneer God dat wil. Over de kwaliteit van Christus goederen valt niet meer te discussiëren. Die zijn beproefd door God zelf. Over de prijs hoeft u niet te onderhandelen. Want vanavond is alles genade. Naar uw gevoel hoeft u niet te luisteren. Omdat u meer dan eens bedrogen met uzelf uitkwam. Maar dan zegt de Heere vanavond tegen u en tegen jou. Zelfs al is je hart nog zonder God. Kom. Koop. Om niet. Ik wil nog even met u meelopen door de kerkbuurt. Als u voor een etalage staat, gemeente, en u besluit om het op een gegeven moment niet te doen, dan draait u zich om en gaat u verder. En er is niemand die u tegenhoudt. Soms wordt u misschien nageroepen door iemand die zegt wel kijken, maar niet kopen. Maar dat laten we dan voor wat het is, of niet? Maar op de markt van vrije genade kan niemand zomaar doorlopen. Daar is het de koopman Jezus Christus zelf, die wenend en smekend voor u op de knieën gaat. En u smeekt en toeroept, laat u met God verzoenen. Hij doet dat in de wetenschap wat het hem heeft gekost. Hij doet dat vanuit de wetenschap dat de producten die hij aanbiedt door de Vader zijn goedgekeurd. Hij doet dat ook in de wetenschap. Dat hij weet wat er met u gebeurt als u doorloopt, verder gaat met uw eigen leven. Dan gaat u verloren. Dan ga je naar de hel. Ik wil nog één stap met u meegaan vanavond, gemeente. Niet om u over de streep te trekken. Dat laten we maar aan de Heere zelf over. Maar ik wil vanavond u wel wijzen op wie er achter mij staat. De kansel hier in Sliedrecht-Bethel. En dat is de schaduw van God die over de gemeente zich uitwerpt. En kijkt u nog één keer met mij vanavond, misschien wel de laatste keer in uw leven, mee naar de slotwoorden van vers 7. Daar staat: door de goede tierenheid over ons. Hier in deze plaats op de kerkbuurt staat geen koopman die alleen maar uit is op een hoge winst. En die misschien denkt wanneer u doorloopt voor u een ander. Maar hier op de vrije markt van vrije genade staat de Heere met een hart vol opzoekende zondaarsliefde en innerlijke bewogenheid. En die als hij u aanspreekt vanavond, u ook oprecht, welmenend aanspreekt. Geen verborgen agenda, geen kleine lettertjes, geen elleboogpraktijk. Maar op de markt van vrije genade ligt alles open en bloot. En mag u God beproeven op zijn betrouwbaarheid. Wat let u vanavond eigenlijk? Om deze God die alles in het pakhuis in de hemel in Christus Jezus uitstalt vanuit zijn heiligdom en het voor u etaleert. Niet om de hals te vallen en hem te smeken of hij zijn woord wil nakomen. En zo ook met kracht zijn heil in uw leven wil openbaren. Dan heb je het leven. Dan heb je het eeuwige leven. Dan moet ik denken aan de woorden, gemeente. Laten we dat aan het slot van deze preek maar lezen. Uit het Johannes-evangelie. Dat is Johannes 11. Johannes 11 is de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Deze geschiedenis ligt ook dinsdagmiddag, de begrafenis van Herman de Lange, opengeslagen. Het zijn woorden die de zaligmaker zelf spreekt. En in het laatste bezoek, ik denk dat ik dat wel mag vertellen trouwens, vanuit de wandelgang heb ik dat al van verschillende kanten gehoord. Er stond vorige week vrijdagmiddag een trouwgesprek geagendeerd met Martijn en Willemiek. En dat werd geen trouwgesprek. De familie vroeg of ik wilde komen naar het Orleans om afscheid te nemen van hun vader. En we lazen tijdens dat bezoek dit gedeelte. En ik wil het u rustig even lezen, gemeente. Dat is het moment dat de Heere Jezus aankomt bij Martha en Maria. En ik lees dan vanaf vers 20 van Johannes 11. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dag. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft. Leest u het even rustig en goed, gemeente, wat er dan volgt. Zal niet sterven in der eeuwigheid. Dat is vanwege hem die boven is. Waardoor Gods kind met het uitblazen van de laatste adem zijn voet zet over de drempel van de eeuwigheid. En thuis is. Gelooft u dat? Amen.